Net doen of je ze niet ziet, zei Julian fluisterend. Bij elkaar blijven en doorlopen. We moeten ze laten denken dat Timmy vlak achter ons aankomt.
Tim, Tim,
riep George meteen. Lou en Dan waren net zo verbaasd om de kinderen te zien als zij zelf. Ze bleven staan en staarden ze aan, maar Julian gaf de anderen het goede voorbeeld en liep door.
Hé, wacht eens even, zei Dan. Ik dacht dat jullie naar de andere kant van de heuvel zouden rijden.
Sorry, maar we hebben geen tijd, zei Julian nonchalant. We hebben een beetje haast. Lou keek rond of hij Timmy zag. Hij had zich voorgenomen rustig te blijven en niet te gaan schreeuwen, want anders zou die hond hem weer aanvliegen. Hij deed zijn best om vriendelijk over te komen en riep, waar zijn jullie kampeerwagens? Kamperen jullie hier ergens in de buurt? Maar George, Julian, Dick en Annie liepen door. De mannen kwamen achter ze aanlopen om zich verstaanbaar te maken.
Hé, wat is er nou? We doen jullie niks. Ik wil alleen maar weten of jullie hier kamperen. Het is daar beneden veel beter namelijk.
Doorlopen, siste Julian. We vertellen ze niets. Waarom zeggen ze nou dat het fijner is om beneden bij het meer te kamperen, terwijl ze gisteren nog zo graag wilden dat we daar weggingen? Ze zijn gek.
Timmy, Timmy,
riep George weer, hopend dat de mannen zouden ophouden met hun achtervolging als ze hoorden dat ze haar hond riep. Het hielp. Ze bleven staan en schreeuwden niet meer. Toen draaiden ze zich met een boos gezicht om en liepen verder naar boven.
Zo, die zijn we voorlopig kwijt, zei Dick opgelucht. Niet zo zenuwachtig kijken, Annie.
Maar wat gaan ze nou toch doen in de bergen? Ze lijken me nou niet bepaald types die voor een plezier een wandeling gaan maken.
Dick, we gaan toch niet weer een avontuur beleven, hoop ik, zei Annie ineens. En ze keek een beetje benauwd.
Ik heb helemaal geen zin in avonturen. Ik wil een gewone, rustige vakantie hebben.
Natuurlijk gaan we geen avontuur beleven, zei Dick. Omdat we nu toevallig twee vervelende kerels tegenkomen, ga jij meteen weer aan avonturen denken. Dat is een beetje ver gezocht.
Trouwens, als het aan mij ligt, beleven we zo weer een avontuur.
Elke vakantie die we er samen op uitgetrokken zijn, hebben we tot nu toe avonturen beleefd.
En je moet toegeven dat je er ook altijd graag over praat, Annie.
Ja, dat is ook wel zo. Maar als ik er middenin zit, vind ik het niet zo leuk, zei Annie. Ik ben gewoon niet zo avontuurlijk aangelegd, denk ik.
Nou, dat klopt, zei Julian. En hij hielp Annie over een erg steil stukje heen. Maar je bent wel lief, dus maak je maar geen zorgen.
Trouwens, als we wel weer een avontuur zouden beleven, zou je het ook niet leuk vinden als we je er buiten zouden houden, toch?
Nee, zei Annie, dat vind ik verschrikkelijk.
Hé, kijk, we zijn al bij de voet van de heuvel en daar is het meer.
Het duurde niet lang of ze spartelden allemaal in het water. En even later was Nobby er ook. Hij schreeuwde en zwaaide. Blaffer en Grommer waren met Nobby meegekomen, maar Pongo niet.
Ik kom er ook in. Lou en mijn oom zijn weggegaan.
Nobby kon zwemmen als een vis. Hij dook meteen het water in.
Ja, we kwamen ze tegen toen we de heuvel afliepen, riep George.
Nobby begon haar nat te spetteren.
Hou op, Nobby, ik ben tegen je aan het praten, riep George een beetje geïrriteerd.
Ik zei dat we Lou en je oom tegenkwamen. Ze gingen de bergen in.
De bergen in? Zei Nobby verbaasd.
Wat gingen ze daar doen?
Ik kan me niet voorstellen dat ze inkopen gingen doen op de boerderij. Dat hebben anderen vandaag al gedaan.
Nou, we kwamen ze echt tegen, zei Dick, die ook bij ze kwam zwemmen. Ze keken erg verbaasd toen ze ons zagen. Nou ja, ik hoop maar dat ze ons niet weer lastig komen vallen.
Ik heb een slechte dag gehad, zei Nobby.
Mijn oom was heel erg boos op me, omdat ik had geprobeerd om vrienden met jullie te worden. Hij zei dat ik niet meer met buitenstaanders mocht praten.
Waarom dan niet? Riep Dick verbaasd. Wat een gemene kerel.
Maar goed, je trekt je blijkbaar niet zoveel van hem aan.
Tuurlijk niet, zei Nobby. Hij is nou toch weg. Ik moet alleen oppassen dat hij me niet met jullie samen ziet. Dat is alles. In het kamp zal niemand me verraden. Iedereen heeft een bloedhekel aan Lou en Tijger Dan.
We zagen je in je bootje met Pongo, zei Julian, die er ook bij was gekomen. En toen dachten we, als je ons ooit een teken zou willen geven, dan kun je het beste met je boot het meer opgaan en met een zakdoek zwaaien of zoiets. Wij hebben een verrekijker en we kunnen je gemakkelijk zien. Als jij ons dan een teken geeft dat de kust veilig is, komen wij naar je toe.
Goed, zei Nobby. Oké, wie het eerst uit het water is. Wedden dat ik dat ben?
Maar hij verloor, want hij zwom niet met zo'n goede slag. Hij kwam als laatst op het strandje aan. Ze droogden zich allemaal goed af.
Man, wat heb ik een honger, zei Julian.
Ga je mee naar ons kamp, Nobby? Dan kun je mee eten.
Hoofdstuk 10. Een vreemde ommezwaai. Nobby wilde graag mee, maar hij was bang dat hij Lou en zijn oom zou tegenkomen. We letten gewoon extra goed op. En als we ze horen of zien, waarschuwen we je, zei Dick.
Dan kun je je onder een struik verstoppen en wachten tot ze voorbij zijn. We houden de boel sowieso al in de gaten, want we hebben ook niet zoveel zin om ze weer tegen te komen. Goed, dan ga ik mee, zei Nobby. En Blaffer en Grommer ook. Ze vinden het vast leuk om Timmy weer te zien. En zo gingen ze met z'n vijven en de twee honden op weg de heuvel op. Ze keken allemaal goed uit naar de twee mannen, maar zagen ze nergens. Oké, jongens, we zijn nu bijna bij onze kampeerwagens, zei Julian. Toen hoorde hij Timmy in de verte blaffen. Hé, waarom blaft Timmy? Zouden die kerels bij onze wagens zijn? Dan is het maar goed dat we Timmy daar achtergelaten hebben, zei Dick. Als we hem meegenomen hadden, was er misschien van alles gestolen. Toen kreeg hij een kleur, want hij bedacht zich ineens dat hij het over Nobby's oom had. Nobby voelde zich misschien beledigd als hij iemand zo over zijn oom hoorde praten, alsof Tiger Den een dief was. Maar Nobby voelde zich helemaal niet beledigd. Maak je maar niet druk. Je kunt over mijn oom zeggen wat je wilt, riep hij vrolijk. Het is een rotvent, dat weet ik. Trouwens, het is eigenlijk niet eens mijn echte oom. Toen mijn vader en moeder stierven, liet ze me een beetje geld na en toen bleek dat ze Tiger Den gevraagd hadden om voor mij te zorgen. Hij pikte het geld, noemde zich mijn oom en sindsdien ben ik altijd bij hem gebleven. Was hij toen al bij dit circus? Vroeg Julian. Ja, mijn vader en hij waren allebei clowns, zei Nobby. Mijn hele familie bestaat zowat uit clowns. Maar als ik oud genoeg ben, ga ik er mooi vandoor naar een ander circus om paardenknecht te worden. Ik ben namelijk gek op paarden. Maar die vent van ons circus laat me bijna nooit bij de paarden komen. Ik denk dat hij jaloers is, omdat ik zo goed met ze kan omgaan. Julian, Dick, George en Annie staarden Nobby vol bewondering aan. Ze vonden hem heel bijzonder. Hij liep met een tamme chimpansee rond, kon hondenkunstjes laten doen, woonde in de wagen van de beste clown van het circus, kon ontzettend goed molentjes draaien en wilde niets liever dan paardenknecht worden. Geweldig! Dick was zelfs een beetje jaloers op hem. Hé, waarom blaft Timmy nou zo? Zei George, toen ze dichter bij het berkenbosje kwamen. Toen stopte ze abrupt, want ze zag twee mannen in het gras liggen, vlak achter het bosje, Lou en Tiger Den. Het was voor Nobby te laat om zich nog te verstoppen. De twee mannen hadden hem al gezien. Ze stonden op en wachten tot de kinderen dichterbij waren gekomen. George was blij dat Timmy in de buurt was. Ze hoefde maar te fluiten en hij zou komen, wist ze. Julian keek de mannen aan. Tot zijn verbazing keken ze helemaal niet onvriendelijk. Tiger Den fronste even zijn voorhoofd toen hij Nobby zag, maar zijn gezicht klaarde onmiddellijk weer op. Hoi, zei Julian kort. En hij zou zonder verder een woord te zeggen doorgelopen zijn als Lou niet naar hem toe was gekomen.
We zien dat jullie hier nog kamperen, zei hij. En met een grijns liet hij zijn gele tanden zien. Jullie trekken niet verder naar de andere kant van de berg?
Ik heb niet de behoefte om dit met u of uw vriend te bespreken, zei Julian uit de hoogte. U hebt ons gezegd dat we niet bij het meer mochten blijven, dus zijn we weggegaan. U heeft niets te zeggen over wat wij verder doen.
Oh ja, toch wel, zei Tiger Den. En het klonk alsof het hem de grootste moeite kostte om vriendelijk te blijven. We zijn vanmiddag hier naartoe gekomen om een plekje te zoeken voor een paar van onze dieren, snap je? En we willen niet dat jullie gevaar lopen.
Wij lopen geen gevaar, zei Julian minachtend. Er is ruimte genoeg op deze heuvels voor u, voor uw dieren en voor ons. Denk maar niet dat u ons bang kunt maken of ons kunt wegjagen. We blijven hier zolang we willen. En als we hulp nodig hebben, dan zijn de boeren en zijn knechten hier vlakbij, om nog maar niet te spreken van onze hond.
Hebben jullie die hond van je op wacht gezet? Vroeg Lou toen hij Timmy weer hoorde blaffen. Dat beest moet afgemaakt worden, hij is gevaarlijk.
Hij is alleen maar gevaarlijk als het nodig is, zei George, die zich meteen met het gesprek bemoeide. Blijf uit de buurt van onze wagens, anders valt Tim je aan.
Lou begon zijn geduld te verliezen. Zijn jullie nou van plan om weg te gaan, ja of nee? We willen dit deel van de heuvels hebben. Dan kunnen jullie weer beneden bij het meer kamperen als je wilt.
Ja, zei Tiger Den, tot groeiende verbazing van Julian, Dick, George en Annie.
Kom maar weer naar beneden. Dan kunnen jullie elke dag in het meer zwemmen. En Nobby kan jullie het kamp laten zien en jullie kunnen vrienden worden met alle dieren, hè?
Nu was het Nobby's beurt om verbaasd te kijken. Nou ja, zeg. Gisteren kreeg ik nog op mijn donder, omdat ik vrienden met ze was geworden, zei hij. Waar slaat dit nou op? Je bent nog nooit eerder met die dieren de bergen ingetrokken. Je hebt...
Au, je kop, zei Tiger Den zo heftig. En hij greep Nobby even bij zijn arm. Ze schrokken allemaal.
Lou stootte Den aan en die deed zijn best om weer vriendelijk te kijken.
We wilden gewoon niet dat Nobby zou spelen met kinderen van buiten het circus, zei hij poeslief. Maar we weten niet dat jullie echte vrienden zijn en dus hebben we er niets op tegen. Kom maar bij het meer kamperen, dan zal Noddy het hele circus laten zien. Mooier kan ik het niet maken.
Volgens mij zit hier iets achter, zei Julian wantrouwend. Het spijt me, we hebben onze plannen al gemaakt en ik ben niet van plan erover te gaan onderhandelen. Kom, zei Dick, we gaan naar Timmy. Hij blaft zich schor, want hij kan ons horen en het zal niet lang duren voordat hij hierheen komt. Toen ze naar de wagens liepen, kwam Timmy ze hardblaffend tegemoet. Hij kwispelde met zijn pluimstaart van blijdschap. Braaf, zei George, en ze klopte hem op zijn rug. Je hebt ontzettend goed de wacht gehouden. Je wist dat ik gefloten zou hebben als ik je nodig had, toch, Timmy? Je bent heel braaf. Ik ga eten klaarmaken, zei Annie tegen de rest. Ik heb honger.
Jullie toch ook?
George, kom jij me helpen? Julian, jij mag limonade halen. En Dick, halen ze een emmer water voor me? De jongens knipoogden naar elkaar. Ze moesten altijd om Annie lachen als ze de leiding nam. Toch deden ze allemaal wat ze gevraagd was. Het duurde niet lang of de hele club zat op de nog warme stenen bank. En ze keken naar de zon die onderging achter het meer. Het was een prachtige avond. Het meer was zo blauw als een korenbloem en de hemel was bezaaid met kleine roze wolkjes. Ze hielden ieder een hardgekookt ei in hun ene en een boterham in hun andere hand en aten tevreden. Tussen hen in stond een schaaltje met zout waar ze allemaal hun eieren in konden dippen. De zon ging onder in een oranje-rode gloed en de kleuren weerspiegelden in het gladde meer. Nobby stond met een teleurgesteld gezicht op en Blaffer en Grommer gingen bij hem staan. Ik kan niet langer blijven, zei Nobby. Ik heb beneden nog wat dingen te doen. Vinden jullie het leuk om morgen naar het circus te komen kijken? Je moet de oude dame echt leren kennen. Dat is de olifant. Ze is heel lief. En Pongo zal het ook leuk vinden om jullie weer te zien. Misschien is je oom morgen weer van gedachten veranderd en wil hij ons niet in het kamp zien, zei Dick. Ik geef jullie wel een teken, zoals we hebben afgesproken, zei Nobby. Ik ga met een boot het meer op en dan zwaai ik met een zakdoek. Dan weten jullie zeker dat alles veilig is. Tot morgen.
Hoofdstuk 11. In het circuskamp. Toen Annie en George de volgende ochtend bezig waren met de afwas en Dick naar de boerderij was gegaan om wat eten te kopen, ging Julian met zijn verrekijker op de stenen bank zitten. Hij keek uit naar Nobby, die vanuit zijn bootje zou seinen als ze naar het circuskamp konden komen. Dick slenterde fluitend richting de boerderij. De boerin lachte toen ze hem zag en ze wees naar twee grote manden volgepakt met lekkere dingen. Ik heb er een paar stukken ham die ik zelf gerookt heb ingedaan, zei ze. En ze tilde een punt op van de witte doek die over een van de manden lag. Er is ook een potje zure zulp bij. Je moet het wel op een koel plaatsje zetten, hoor. Verder nog verse radijsjes en tomaten. Wat heerlijk, riep Dick. En hij keek met twinkelende ogen naar al die lekkere dingen. Allemaal dingen die we lekker vinden. Heel erg bedankt, mevrouw Mackie. En wat zit er in die andere mand? Eieren, boter, melk en een stuk zelfgebakken roggebrood, zei de boerin. Ik denk dat jullie daarmee tot morgen wel genoeg hebben met z'n vieren. En in dat papier zit een bot voor jullie hond. Wat krijgt u van me? Vroeg Dick. Hij betaalde de rekening en nam de twee manden mee. Mevrouw Mackie stopte nog een klein zakje in zijn jaszak. Hier zijn nog een paar eigen gemaakte snoepjes, zei ze. Dick glimlachte naar haar. Nou, ik zal niet aanbieden u ervoor te betalen, want ik ben bang dat ik het dan met u aan de stok krijg, zei hij. Maar hartstikke bedankt. Vrolijk liep hij weg. Hij dacht eraan hoe blij de anderen zouden zijn als ze alles uitpakten. Annie zou meteen alles in de provisiekast gaan leggen, de boter in de botervloot, de eieren in het kleine eierrekje. Toen hij terugkwam, riep Julian. Nobby is met zijn bootje op het meer, kom kijken. Hij zwaait met iets, maar het kan nooit een zakdoek zijn. Volgens mij is het een laken. Nobby slaapt niet onder lakens, zei Annie. Hij vertelde mij dat hij daar niet van hield toen hij ze op onze bedden zag. Misschien is het een tafelkleed. In elk geval is het iets groots. Hij wil ons blijkbaar duidelijk maken dat het hartstikke veilig is om naar het kamp te komen, zei Julian. Zijn we klaar? Nog niet helemaal, zei Annie, die bezig was de manden uit te pakken. Ik moet dit allemaal nog opbergen. En willen jullie boterhammen meenemen? Want dan moeten we die nog klaarmaken. Jee, wat een lekkere dingen. Ze kwamen allemaal kijken. Die mevrouw Mackie is een schat, zei Annie. Moet je zien wat veel. En die ham, wat ruikt die lekker. We kregen nog een extraatje, eigen gemaakte snoepjes, zei Dick. Wil je er een?
Een kwartier later hadden ze alles opgeruimd. Ze hadden boterhammen gesmeerd, ook voor Nobby. En ze namen hun badpakken en handdoeken mee.
Nemen we Timmy mee of niet? Zei George.
Ik wil hem natuurlijk het liefst meenemen. Maar die kerels lagen gisteren zo naar onze kampeerwagens te loeren dat het misschien beter is dat we hem hier laten. Ik wil niet dat er iets met de wagens gebeurt.
Nee, zeker niet, zei Dick. Ze zijn niet van ons. En alle spullen die erin liggen eigenlijk ook niet. We moeten er extra voorzichtig mee zijn. Het lijkt me ook het beste dat Timmy de wacht houdt. En jou, Julian?
Ja, mij ook, antwoordde die. De wagens zijn erg waardevol, dus we moeten niet het risico nemen dat ze beschadigd worden. Laten we Timmy vandaag nog maar hier laten.
Jammer, hè, lieve hond. Timmy keek verdrietig. Gingen ze weer zonder hem weg?
Hij wist dat hij de wacht moest houden tot zijn vrienden terugkwamen.
Hij hield zijn staart naar beneden. Een toonbeeld van ellende.
Maar er was niets aan te doen. De kampeerwagens konden niet onbewaakt achtergelaten worden, zolang ze niet wisten wat Lou en Tijger Den in hun schild voerden. En dus klopten ze Timmy op zijn rug, aaiden hem over zijn kop en namen afscheid van hem. Hij ging op de stenen bank zitten met zijn rug naar ze toe, alsof hij ze niet meer wilde zien.
Hij is boos, zei George verdrietig. Arme Timmy.
Ze hadden niet lang nodig om bij het kamp te komen. Nobby, Pongo, Blaffer en Grommer stonden al op de uitkijk. Nobby's hele gezicht lachte toen hij ze zag. Hebben jullie mijn sein goed gezien? Zei hij. Mijn oom is helemaal van gedachten veranderd. Volgens mij vindt hij jullie nu heel aardig. Hij zegt dat ik jullie moet rondleiden en alles moet laten zien wat je zien wilt. Het was zijn hemd waarmee ik zwaaide. Ik dacht, als ik met iets groots zwaai, zullen jullie wel begrijpen dat alles veilig is.
Waar kunnen we onze zwemspullen en de boterhammen laten als we het kamp gaan bekijken? Vroeg Annie.
Het brood moet in elk geval koel liggen.
Leg alles maar in mijn wagen, zei Nobby. En hij bracht ze naar de blauw-geel geschilderde wagen met de rode wielen. Het was de wagen waarmee Nobby een paar weken daarvoor langs het huis van Julian, Dick en Annie was gekomen. Ze gluurden naar binnen. Het was binnen lang zo mooi niet als in hun wagens. Nobby's wagen was kleiner en veel ouder.
Het is niet zo mooi als die van jullie, zei Nobby. Ik wou dat ik er zo een had. Ik zou me als een prins voelen.
Oké, wat willen jullie het eerst zien? De olifant?
Ze gingen naar de boom waaraan de oude dame was vastgebonden. Ze sloeg haar slurf om Nobby heen en keek de kinderen met haar kleine oogjes aan.
Zeg eens, oude dame, zei Nobby, heb je zin om in bad te gaan?
De olifant trompetterde en daar schrokken ze een beetje van.
Ik neem je zo wel mee, beloofde Nobby. En nu, op, op, op.
Bij die woorden legde de olifant haar slurf om Nobby's middel, tilde hem hoog in de lucht en zette hem voorzichtig op haar kop.
Annie schrok zich dood. Doet het je pijn, Nobby?
Tuurlijk niet, zei Nobby. De oude dame zal nooit iemand pijn doen, toch?
Een kleine man kwam naar ze toe. Hij had kleine oogjes die glinsterden als diamanten en hij grijnsde breed.
Goedemorgen, zei hij. Hoe vinden jullie mijn oude dame?
Wil je zien hoe goed ze kan tennissen?
Ja, riepen ze.
De kleine man haalde een tennisracket en hield het voor de oude dame. Ze nam het in haar slurf en zwaaide ermee heen en weer. Nobby liet zich handig langs haar slurf op de grond glijden.
Ik ga wel met haar spelen, Larry, zei hij. En hij pakte de bal die de kleine man aan hem gaf.
Hij wierp hem naar de oude dame en de olifant sloeg de bal terug met een tennisracket. De bal vloog over hun hoofden heen. Julian ging de bal halen. Hij gooide hem naar de olifant en weer sloeg het grote beest de bal netjes terug. En daarna speelden ze allemaal een potje met de oude dame en ze genoten ervan. Een paar kinderen uit het kamp waren ook komen kijken. Ze hadden prachtige ogen en mooie krullen, maar ze waren zo schuw als konijntjes. Als Julian of George iets tegen ze zeiden, renden ze weg naar hun woonwagens. Nobby ging Pongo halen. Die stond te dansen in zijn kooi. Hij maakte angstige geluidjes, bang dat hij vergeten zou worden. Hij was dolblij om zijn nieuwe vrienden weer te zien en hij sloeg meteen zijn arm om Annie's hals. Toen trok hij George aan haar haar en verborg hij zijn gezicht weer ondeugend achter zijn poot.
Hij is echt stout, hè, Pongo? Zei Nobby. En nu blijf je netjes bij me, anders stop ik je weer in je hok.
Ze gingen naar de honden en lieten ze los. Het waren bijna allemaal terriers. Verstandige, goed verzorgde hondjes die blaffend om Nobby heen dribbelden. Het was duidelijk dat ze dol op hem waren en hem vertrouwden.
Wil je ze eens zien voetballen? Vroeg Nobby.
Blaffer, pak de bal. Blaffer holde weg naar Nobby's wagen.
De deur was dicht, maar de hond ging slim op zijn achterpoten staan en wipte met zijn snuit de kruk van de deur omhoog. De deur ging open en Blaffer sprong naar binnen. Even later kwam hij weer naar buiten, terwijl hij een voetbal met zijn neus vooruit duwde. Hop, daar ging de bal het terrein op. Alle honden sprongen en holden er blaffend van plezier naartoe. Zo rolde de bal heen en weer, terwijl Nobby met zijn benen gespreid stond alsof hij het doel was. Blaffer en Grommer moesten blijkbaar de doelpunten maken en de andere honden moesten proberen dit te voorkomen. Het was echt heel grappig om naar het spel te kijken. Toen Blaffer een doelpunt maakte door de bal snel tussen Nobby's benen door te duwen, sprong Pongo ineens midden tussen de honden, giste de bal weg en ging ermee vandoor. Hé, dat is gemeen, schreeuwde Nobby en alle honden renden achter de ondeugende chimpansee aan. Hij klom op een wagen, liet de bal op het dak op en neer stuiten en lachte de boze honden uit. Wat is dat grappig, riep Annie en ze veegde de tranen uit haar ogen. Ik heb pijn in mijn buik van het lachen. Nobby moest op het dak van de woonwagen klimmen om de bal terug te krijgen. Pongo sprong er aan de andere kant af, maar pas nadat hij de bal boven op het pijpje van de schoorsteen had gelegd. Toen gingen ze de paarden bekijken. Hun vacht glansde als satijn. Een slanke jongen, Rossi, liet de paarden in een groot veld rondstappen. Mag ik op de Zwarte Koningin rijden, Rossi? Vroeg Nobby smekend. Alsjeblieft! Oké, zei Rossi. Zijn zwarte haar glansde net zo mooi als het vel van de paarden. En met open mond zagen George, Dick, Julian en Annie hoe Nobby zomaar op de rug van een van de dravende paarden sprong en rechtop bleef staan, terwijl het dier verder het veld ronddraafde. Hij valt er zo af, riep Annie, maar dat gebeurde niet. Toen ging Nobby op zijn handen staan en het paard draafde weer door. Mooi, riep Rossi. Je kunt goed met paarden omgaan, Nobby. Probeer nu Fury eens. Fury was een klein, wild uitziend paardje. Aan zijn glinsterende ogen kon je zien dat het geen gemakkelijk beest was. Nobby rende even met het paard mee en sprong toen zomaar op de ongezadelde rug. Fury steigerde, prieste en probeerde Nobby van zich af te gooien, maar dat lukte hem niet. Wat hij ook probeerde, Nobby leek wel op Fury's rug vastgekleefd. Eindelijk begon het paard er genoeg van te krijgen en hij draafde wild het veld rond. Toen ging hij over in galop. En even later maakte hij ineens een soort noodstop, waardoor de gemiddelde ruiter over het hoofd van het paard zou vliegen. Maar Nobby had daar rekening mee gehouden en wierp zich meteen achterover. Mooi, mooi, riep Rossi weer. Het zal niet lang duren of hij eet uit je hand, Nobby. Geweldig. Nobby, je bent echt ontzettend goed, riep Annie. Ik wou dat ik dat kon, zeg. Nobby liet zich van Fury's rug leiden en keek heel tevreden. Hij vond het leuk om een beetje op te scheppen tegen zijn nieuwe vrienden. Toen keek hij om zich heen. Hé, waar is Pongo? Die is vast weer iets stouts aan het doen. Kom op, we gaan hem zoeken. Hoofdstuk 12. Een rotstreek. Ze zagen Pongo al snel. Met een heel tevreden gezicht kwam hij achter een van de woonwagens vandaan. Hij liep naar Annie, stak er een hand toe en maakte zachte, knorrende geluidjes. Annie pakte aan wat Pongo haar gaf. Ze keek ernaar. Het is een gekookt ei. Oh, hij heeft onze picknickmand geplunderd. En inderdaad waren er twee hardgekookte eieren weg en een paar tomaten. Nobby werd heel boos op de chimpansee en stopte hem in zijn hok. Pongo keek verdrietig en maakte een geluid alsof hij huilde, waarbij hij zijn grote handen voor zijn gezicht sloeg. George schrok er een beetje van. Huilt hij nou echt? Ah, Nobby, laat hem er maar weer uit. Hij huilt helemaal niet. Hij doet maar alsof, zei Nobby. En hij wist heel goed dat hij iets deed wat niet mocht. De ochtend vloog om. Het was etenstijd voordat ze de apen hadden bekeken. Daar gaan we straks nog wel naartoe, zei Nobby. Laten we eerst gaan eten. Hé, ik heb een idee. Zullen we ons brood naar het meer brengen? Iedereen was erg blij dat ze Lou en Tijgerden de hele dag nog niet hadden gezien. Waar zijn ze eigenlijk? Vroeg Julian. Zijn ze weggegaan of zo? Ja, gelukkig wel, zei Nobby. Niemand van het circus weet wat ze de hele dag eigenlijk doen. Als we op tournee zijn en van de ene plaats naar de andere trekken, verdwijnt mijn oom 's nachts vaak. Als ik wakker word, is hij er soms nog niet. Waar gaat hij dan heen? Vroeg George. Dat durf ik niet te vragen, zei Nobby. In elk geval zijn hij en Lou er nu niet en ze zullen waarschijnlijk niet voor het donker terugkomen. Ze aten aan de oever van het meer. Toen ze zagen hoe blauw, glad en glinsterend het daar aan hun voeten lag, kregen ze allemaal zin om te zwemmen. Zullen we een duik nemen? Vroeg Dick, toen ze zich allemaal tonnetje rond hadden gegeten. Julian keek op zijn horloge.
Je weet best dat het niet goed is om meteen na het eten te gaan zwemmen, Dick, zei hij. Nog even wachten. Oké, zei Dick en hij ging lang uit liggen. Dan ga ik even lekker slapen. Of zullen we naar de apen gaan kijken? Ze besloten eerst te gaan slapen en daarna naar de apen te gaan. Toen ze na hun dutje terug naar het kamp liepen, was alles en iedereen in rep en roer. Iedereen liep door elkaar heen te schreeuwen. Wat is er gebeurd? Zei Nobby. Nee, moet je kijken, de apen zijn losgebroken. Overal waar ze keken, zagen ze kleine aapjes. Ze zaten te kwekkebekken op de tenten en op de daken van de woonwagens. Een vrouwtje met een getint gezicht en een scherpe blik kwam naar Nobby toe. Ze greep hem bij zijn schouder en schudde hem heen en weer. Kijk eens wat die chimpansee van jou heeft gedaan, riep ze kwaad. Je hebt hem in zijn hok gestopt, maar je hebt het deurtje niet goed dicht gedaan. Hij kwam eruit en hij liet alle apen vrij. Dat rotbeest, ik zal hem een lel geven met een bezemsteel als ik hem te pakken krijg. Waar is Lucilla dan? Vroeg Nobby en hij rukte zich los uit de greep van deze boze vrouw. Kan zij de apen niet weer in hun hokken krijgen? Lucilla is naar de stad, zei de vrouw boos. En geloof maar dat ze kwaad zal zijn als ze dit hoort. Ach mens, laat die apen toch met rust, zei Nobby. Er gebeurt niks met ze. Ze wachten echt wel op Lucilla. Wie is Lucilla? Vroeg Annie. Ze vond alle drukte wel interessant. De eigenaresse van de apen, zei Nobby. Kijk, daar is ze al. Dan hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Een klein gerimpeld vrouwtje haastte zich naar het kamp. Ze leek wel een beetje op een aapje, vond Annie. Ze had kleine glinsterogen en kleine handen waarmee ze haar grote rode sjaal om zich heen getrokken hield. Lucilla, je apen zijn losgebroken, schreeuwden de kinderen van het kamp. Lucilla hoorde het en begon iedereen die ze maar zag met schelle stem uit te schelden. Toen bleef ze staan en spreidde haar armen uit. Ze sprak zacht een paar woorden in een taal die de kinderen niet verstonden. Toverwoorden leek het. Eén voor één kwamen de losgebroken aapjes naar haar toe. Ze maakten tevreden geluidjes. Ze lieten zich van de daken van de woonwagens zakken en sprongen van de tenten. Ze sprongen op Lucilla's schouders en in haar armen. Ze klemden zich aan haar vast als kleine kinderen. Niet één van de apen bleef achter. Als door een magische kracht aangetrokken, gingen ze allemaal naar Lucilla. Langzaam liep ze met de apen naar hun kooi, terwijl ze onder het lopen zachte vreemde woordjes mompelde. Iedereen keek haar zwijgend na. Ze is een beetje raar, zei de andere vrouw tegen Julian, Dick, George en Annie. Ze houdt van niemand, behalve van haar apen. En niemand houdt van haar. Pas maar op dat ze die chimpansee van je niet te pakken krijgt, Nobby. Ik zal Pongo en de oude dame meenemen naar het meer, zei Nobby snel. Tegen de tijd dat we terugkomen is Lucilla alles wel weer vergeten. Ze gingen de oude dame halen en vonden Pongo onder een van de woonwagens. Toen gingen ze naar het meer. De oude dame liep stevig door, want ze had wel zin in een bad. Zulke dingen gebeuren zeker elke dag in een circuskamp, zei Annie. Het is heel anders dan in het echte leven. Oh, zei Nobby een beetje verbaasd. Voor mij is dit juist het echte leven. Het water van het meer was lekker koel en ze hadden veel lol in het water. Pongo durfde er niet ver in te gaan, maar iedereen die bij hem in de buurt kwam, maakte hij nat. Hij maakte de oude dame aan het schrikken door onverwachts op haar rug te springen en aan een van haar grote oren te trekken. De olifant zoog een heleboel water op door haar slurf, zwaaide die naar achteren over haar rug en spoot het water over Pongo heen. Die schrok zich gek. Iedereen lachte toen Pongo zich doodsbenauwd van de rug van de oude dame liet vallen. Plons! Hij ging kopje onder en dat vond hij helemaal niet leuk. Net goed, pestkop, schreeuwde Nobby. Hé, oude dame, hou op, je spuit mij ook helemaal nat. Maar de olifant vond het leuk en wist niet van ophouden. En dus moesten ze allemaal een eind bij haar uit de buurt blijven, want ze kon ontzettend goed mikken. Het was echt een leuke dag, zei Annie toen ze zich afdroogde. Ik ga de hele nacht dromen van apen, olifanten, paarden en honden. Omdat hij zo vrolijk was, maakte Nobby aan de rand van het meer wel 20 salto's. En Pongo volgde meteen zijn voorbeeld. Hij kon het zelfs nog beter dan Nobby. Annie probeerde het ook, maar ze viel voorover. Na een tijdje gingen ze terug naar het kamp. Jammer dat ik jullie geen thee kan aanbieden, zei Nobby. Maar wij drinken hier haast nooit thee. Trouwens, ik heb eigenlijk helemaal geen honger. Ik heb zoveel gegeten vanmiddag. Hebben jullie honger? Niemand had echt trek, maar een snoepje lusten ze wel. Ze deelden de eigen gemaakte snoepjes van mevrouw Mackie en gaven er ook een aan Pongo. Het snoepje bleef tussen zijn tanden zitten en toen hij merkte dat hij zijn bek niet meer kon opendoen, keek hij zo geschokt dat ze allemaal weer in een deuk lagen. Hij ging zitten, zwaaide met zijn kop heen en weer en kreunde verdrietig. Maar het snoepje smolt snel en toen merkte hij dat hij zijn bek toch weer kon opendoen. Ze liepen verder door het kamp en bekeken de wagens. Niemand keek meer naar ze. Ze waren de nieuwe vriendjes van Nobby. Dat was alles wat ze hoefden te weten. Af en toe stak een jochie zijn tong uit naar George, Julian, Dick en Annie, maar zodra Nobby iets naar ze schreeuwde, waren ze meteen weer vertrokken. Ze hebben geen manieren, zei Nobby, maar het zijn allemaal leuke kinderen. Ze kwamen bij een paar grote wagens die volgeladen waren met allerlei circusspullen. Die laten we staan als we een rustkamp hebben zoals dit, zei Nobby. Hier hebben we ze niet nodig. Als we ergens een voorstelling geven, moet ik helpen om de wagens te lossen. De banken moeten er allemaal uit en de tent moet opgezet worden. De grote circustent bedoel ik. Dan is het echt ontzettend druk. Wat is dit voor wagen? Vroeg Annie. En ze wees naar een kleine wagen waar een dekzeil strak overheen gespannen was. Weet ik niet, zei Nobby. Die wagen is van mijn oom. Ik mag hem nooit uitladen, dat vindt hij niet goed. Ik weet niet wat hij erin bewaart. Ik heb me wel eens afgevraagd of het dingen zijn die vroeger van mijn vader en moeder waren. Op een dag wilde ik gaan kijken, maar mijn oom zag me en toen kreeg ik gigantisch op mijn duvel. Maar als de spullen van je ouders zijn geweest, dan zijn ze nu toch van jou, riep George verontwaardigd. Nou, weet je, het rare is dat die wagen soms helemaal vol zit, zei Nobby, en een andere keer weer niet. Ik denk dat Lou er ook een deel van zijn spullen in bewaart. Nou, nu zou niemand er nog iets bij kunnen stoppen, zei Julian. Dat ding zit tot de nok toe vol. Ze liepen verder om de instrumenten te gaan bekijken, zoals Nobby die noemde. Annie vroeg zich af wat ze te zien zou krijgen. Nobby liet ze vergulde stoeltjes en tafeltjes zien, glanzende metalen staven die gebruikt werden om het koord van de koordanser te spannen, felgekleurde krukjes voor de gedresseerde honden en nog veel meer dingen die bij de voorstelling gebruikt werden. Echte circusspullen, zei Julian. Hij keek op zijn horloge. Het stond stil. Zullen we maar weer eens teruggaan? Mijn horloge staat stil. Hoe laat is het eigenlijk? Al best laat, riep Dick met een blik op zijn horloge. 7 uur, nu heb ik wel honger, hoor. Kom op, jongens, we gaan naar huis. Ga mee, Nobby. Je kunt mee eten. En vanavond vind je vast in het donker de weg wel terug, toch? Ik zal Pongo en de hondjes meenemen, zei Nobby, die blij was met de uitnodiging. Als ik de weg niet kan terugvinden, kunnen zij dat wel. En zo gingen ze met z'n allen naar de kampeerwagens, vermoeid na een fijne, drukke dag. Annie zat te bedenken wat ze konden eten. Ham natuurlijk, met tomaten en brood, met wat van die lekkere frambozenjam. Ze hoorde Timmy wild blaffen toen ze dichter bij de wagens kwamen. Hij is boos, zei Dick, die goeie oude Tim. Misschien denkt hij wel dat we hem helemaal vergeten zijn. Toen ze vlak bij de wagens kwamen, sprong Timmy tegen George op alsof hij haar een jaar niet had gezien. Hij likte haar en danste om haar heen. Blaffer en Grommer waren ook blij om Tim te zien. En wat Pongo betreft, hij grijnsde van plezier. Hij schudde Tim een paar keer aan zijn staart en was teleurgesteld toen hij er helemaal niet op reageerde. Hé, wat heeft Blaffer daar te pakken? Riep Dick ineens. Rauw vlees? Hoe komt dat nou hier? Zou de boer hier geweest zijn en Timmy iets gegeven hebben? Waarom heeft hij het dan niet opgegeten? Ze keken allemaal naar Blaffer die aan het vlees stond te knagen. Grommer holde er ook heen, maar Timmy keek er niet eens naar. Hij liet zijn staart hangen en Pongo verborg zijn gezicht in zijn handen. Wat raar, zei Dick, verbaasd over het vreemde gedrag van de twee dieren. En toen snapte ze het ineens. Want Blaffer begon verschrikkelijk te janken, viel op de grond en begon te stuiptrekken. Nee, het is vergiftigd, schreeuwde Nobby. En hij schopte het vlees bij Grommer vandaan. Hij tilde Blaffer op en tot hun schrik zagen ze dat Nobby huilde. Blaffertje, nee, hij, zei Nobby met verstikte stem. Hij gaat dood, mijn lieve Blaffer. Met Blaffer in zijn armen en Grommer en Pongo achter zich aan, strompelde de arme Nobby de heuvel af. Niemand durfde hem achterna te gaan. Wat verschrikkelijk. Hoofdstuk 13. Julian bedenkt iets. George rilde. Ze had het gevoel alsof haar benen haar niet meer wilden dragen en ze liet zich op de stenen bank zakken. Toen sloeg ze haar armen om Timmy heen. O, Timmy, dat vlees was voor jou bedoeld. Gelukkig dat je zo verstandig was om het niet aan te raken. Timmy, Timmy, je had wel dood kunnen zijn. Timmy gaf zijn baasje een lik. De anderen stonden ernaar te kijken. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Die arme Blaffer. Zou hij doodgaan? Stel je voor dat het Timmy was geweest.
Ze had hem alleen achtergelaten. Hij had het vlees kunnen opeten en dan zou hij nu dood zijn. Ik laat je hier nooit meer alleen achter, zei George. Wie zou het vlees voor hem neergelegd hebben? Vroeg Annie voorzichtig.
Ja, hè, wat denk je? Zei George minachtend. Lou en Tiger Den natuurlijk. Ze willen ons hier weg hebben, dat is duidelijk, zei Julian verbaasd. Maar waarom toch?
Nou ja, ze willen in elk geval Timmy uit de weg hebben, zei Dick. Maar ook dat snap ik niet. Wat is er nou zo bijzonder aan deze plek dat die kerels per se willen dat we weggaan? Vroeg Julian. Wat een nare gasten.
Arme Nobby, hij moet een vreselijk leven bij ze hebben. En nu hebben ze zijn hond ook nog eens vergiftigd.
Niemand had die avond zin in eten. Annie kwam met brood en boter en de pot jam aanlopen. George wilde er niks van hebben. Wat een rot einde van zo'n leuke dag. Ze gingen vroeg naar bed en niemand vond het erg toen Julian zei dat hij de deuren van de kampeerwagens op slot deed. Ik denk niet dat we vannacht bezoek krijgen van Lou of Dan, zei hij, maar je weet maar nooit. Of de mannen waren geweest die nacht, wist niemand de volgende ochtend. Want hoewel Timmy midden in de nacht hard begon te blaffen en verwoed aan de gesloten deur van George's kampeerwagen krabbelde, was er niets te zien toen Julian zijn deur opendeed en zijn zaklamp aanknipte. Timmy blafte daarna niet meer. Hij lag rustig te slapen met één oor gespitst. Die ochtend was het bewolkt en het was niet zo warm meer. De stemming was een beetje bedrukt, want ze dachten allemaal aan Nobby en Blaffer. Ze zaten bijna zwijgend aan het ontbijt en daarna stapelden Annie en George de borden op elkaar om ze in de beek te gaan afwassen. Ik ga zo naar de boerderij, zei Julian. Jij gaat met de verrekijker op de stenen bank zitten, Dick. Kijk goed of je Nobby ziet en of hij ons een teken geeft. Ik heb zo'n voorgevoel dat hij niet wil dat we vandaag naar het kamp komen. Als hij Dan en Lou ervan verdenkt dat ze dat vlees hebben neergelegd, heeft hij waarschijnlijk verschrikkelijke ruzie met ze gehad. Hij ging met de twee lege manden naar de boerderij. Mevrouw Mackie stond er naar hem uit te kijken en Julian kocht een nieuwe etensvoorraad. Deze keer gaf ze hem een ronde gembercake mee, zo uit de oven. Komen de mensen van het circus hier wel eens eten kopen? Vroeg Julian toen hij met mevrouw Mackie afrekende. Af en toe, zei mevrouw Mackie. Tegen de vrouwen en de kinderen heb ik niks. Maar een aantal van die mannen die staan me niet zo aan. Afgelopen jaar waren er twee die steeds in de heuvels rondliepen. Mijn man heeft ze uiteindelijk weggestuurd. Julian spitste zijn oren. Twee mannen? Hoe zagen ze eruit?
Gemene kerels, zei mevrouw Mackie. Eentje had tanden zo geel als ik ze nog nooit gezien had. En ze zagen er, tja, gevaarlijk uit, allebei. Ze kwamen 's nachts een keer naar de boerderij en waren bang dat ze onze kippen zouden pakken. Dus gingen we naar buiten en zeiden dat ze weg moesten gaan. Ze hielden vol dat ze het niet op onze kippen gemunt hadden. Maar wat zouden ze anders 's nachts hier komen doen? Ik zou het niet weten, zei Julian. Hij was er zeker van dat de twee mannen over wie mevrouw Mackie het had, Lou en Tiger Den waren geweest. Waarom liepen ze 's nachts in de heuvels rond? Hij ging weg met het eten. Toen hij bij de kampeerwagens aankwam, riep Dick opgewonden, Julian, kijk eens door de verrekijker. Nobby zit met Pongo in het bootje, maar ik kan niet goed zien waarmee hij zwaait. Julian nam de verrekijker en keek naar het meer. Op het gladde wateroppervlak zag hij het kleine bootje van Nobby drijven. Nobby zat erin en Pongo was bij hem. Ze stonden allebei te zwaaien met iets roods. Ik kan niet zien waarmee ze zwaaien, maar dat doet er ook niet toe. Het belangrijkste is dat die lap waarmee ze zwaaien rood is in plaats van wit. Rood betekent gevaar. Hij waarschuwt ons. Stom, daar had ik niet eens aan gedacht, zei Dick. Wat zou er aan de hand zijn, denk je? Nou, het is duidelijk dat we vandaag maar beter niet naar het kamp kunnen gaan, zei Julian. En ook dat het gevaar groot is, want zowel hij als Pongo staan met een rode lap te zwaaien. Dus zal hij wel bedoelen dat het dubbel gevaarlijk is.
Je hebt gelijk, Julian. Goed dat je dat doorhebt, zei George, die het gesprek gehoord had. Dat was mij nog niet eens opgevallen. Dubbel gevaarlijk. Wat kan dat zijn?
Misschien betekent het dat er zowel beneden in het kamp gevaar dreigt als hierboven bij ons, zei Julian peinzend.
Ik hoop dat er niets gebeurd is met Nobby. Het zou me niks verbazen als hij gisteravond een pak slaag gehad heeft.
Dat kan hij niet maken, riep Dick verontwaardigd.
Hé jongens, vertel maar niet aan Annie dat we denken dat er dubbel gevaar dreigt, zei Julian, die Annie zag teruglopen van de beek. Dan wordt ze zenuwachtig. Ze had helemaal geen zin in avonturen deze vakantie, maar we zitten er weer middenin. Hij zweeg even en zei toen, ik denk dat het beter is als we ergens anders een rustig plaatsje gaan zoeken om te kamperen.
Maar dat meende hij maar half, want eigenlijk wilde hij niets liever dan het geheim oplossen dat achter het vreemde gedrag van Lou en Den stak. De anderen voelden er blijkbaar net zo over, want ze riepen meteen: "We kunnen niet weggaan, dat is love, Julian." "Ja, en ik ga echt niet weg en Timmy al helemaal niet." Daarna waren ze allemaal stil. Julian bleef nog even naar Nobby staan kijken. Ten slotte stuurde die zijn bootje naar de wal en verdween hem met de chimpansee. Toen ze allemaal op de stenen bank bij elkaar zaten, kwam Julian met een plan dat hij 's nachts had bedacht. "Ik wil echt weten wat er zo bijzonder is aan deze plek. Die Lou en Den komen hier steeds terug," zei hij. "Ze willen ons graag kwijt, dus er moet hier iets zijn. Als we nou eens met z'n vieren de heuvel afgaan en langs het kamp lopen. We schreeuwen naar Nobby dat we met z'n allen een dagje naar de stad gaan, maar in werkelijkheid gaan jullie maar met z'n drieën en ga ik stiekem weer terug naar de wagens. Misschien komen Lou en Den dan hierheen. En als ik me goed verstopt heb, zie ik misschien wat ze bij onze wagens te zoeken hebben." "Goed plan," zei Dick. "Zorg je er alsjeblieft voor dat ze je niet zien, Julian," zei George. "Timmy is niet bij je, vergeet dat niet. Die kerels maken gehakt van je als ze dat willen." "Ze zouden niets liever doen, dat weet ik," zei Julian grimmig, "maar ik verstop me goed. Waarom gaan we niet eerst zelf de omgeving grondig onderzoeken? Misschien vinden we wel een god, of wat het dan ook mag zijn dat ze zoeken," zei Dick. "Als zij het kunnen vinden, kunnen wij dat ook." "We weten toch helemaal niet of het wel een god is," zei Julian. "We hebben geen flauw idee wat ze zoeken. Mevrouw Mackie vertelde me dat ze afgelopen jaar hier ook zijn geweest en dat de boer ze moest wegjagen. Ze dachten dat ze kippen kwamen stelen, maar dat lijkt me stug. Er is iets in deze heuvels, ik weet niet wat, maar die criminelen willen ons in elk geval niet in de buurt hebben." "Oké, laten we dan maar eens goed gaan zoeken," zei George. En de spanning kreeg haar te pakken. "Ha, we zitten weer midden in een avontuur, jongens." "Nee, hè, godverdamme," zei Annie. Maar ze werd toch ook wel een beetje meegesleept door de spanning van de anderen. Ze stonden op en Timmy volgde de groep kwispelstaartend. Hij was blij dat zijn vrienden die ochtend niet waren weggegaan en dat hij niet meer op wacht hoefde te staan. "Oké, we gaan ieder een kant uit," zei Julian. "George, jij loopt naar beneden. Dick gaat naar links en Annie naar rechts. Ik ga naar boven." Zo ging iedereen zijn eigen weg. Timmy ging natuurlijk met George mee. Ze zochten naar een grot of naar iets dat op een inham of een schuilplaats leek. Timmy stak zijn snuit in elk konijnenhol en deed alsof hij het verschrikkelijk druk had. Na een uur hoorden de anderen Julian roepen. Ze renden terug naar de kampeerwagens, want ze dachten dat hij iets belangrijks had gevonden. Maar hij had alleen maar genoeg van het zoeken en besloot ermee op te houden. Hij schudde zijn hoofd toen ze naar hem toe kwamen hollen en opgewonden vroegen wat hij gevonden had. "Niks," zei hij. "Ik heb gewoon geen zin meer. Er is hier geen grot. Dat is in elk geval zeker. Heeft iemand anders iets gevonden?" "Nee, ook niks," zei Dick teleurgesteld. En bij de anderen was het al net zo. "Wat nu?" "We gaan ons plannetje uitvoeren," zei Julian. "Dan laten die kerels zelf wel aan ons zien wat er nou zo interessant is. We lopen naar het circuskamp en we schreeuwen naar Nobby dat we een dagje naar de stad gaan. Laten we hopen dat Lou en Tiger Den ons horen." Hoofdstuk 14. Verstopt. Ze liepen de heuvel af, deze keer met Timmy. Onderweg vertelde Julian aan Dick wat hij moest doen. "Ga maar wat eten in de stad of zo," zei hij. "Blijf zo lang mogelijk weg, dan hebben die lui genoeg tijd om naar onze wagens te komen. Oh, en ga even naar het postkantoor om te kijken of er nog brieven voor ons zijn aangekomen. En, koop een paar blikjes fruit. Dat is lekker voor vanavond."
"Aye, aye, sir," zei Dick.
"En doe jij alsjeblieft voorzichtig. Die kerels deinzen nergens voor terug." "Let jij op de anderen," zei Julian. "Zorg dat George geen domme dingen uithaalt." George keek woedend achterom. Ze had Julian gehoord. Dick grijnsde.
"Wie kan George nou tegenhouden als hij iets in haar kop heeft? Ik in elk geval niet."
Ze waren nu onderaan de heuvel gekomen. Voor ze lag het circuskamp. Ze hoorde het geblaf van de honden en het schelle trompetgeluid van de oude dame. Ze keken of ze Nobby zagen, maar hij was nergens te zien. Hè, het had geen zin om naar de stad te gaan en het plan uit te voeren als ze Nobby niet konden vertellen dat ze gingen. Niemand durfde het kamp in te gaan. Julian dacht aan de twee rode lappen waarmee Nobby en Pongo hadden staan zwaaien. Dubbel gevaar. Nee, het zou niet slim zijn om het kamp binnen te gaan. Hij bleef staan. Hij wist even niet zo goed wat hij moest doen. Toen opende hij zijn mond en begon te schreeuwen.
Nobby! Nobby!
Geen antwoord en geen Nobby. De man van de olifant hoorde hem wel schreeuwen en kwam naar de kinderen toe.
Moet je Nobby hebben? Ik zal hem halen.
Graag, zei Julian. De kleine man liep fluitend weg. Al gauw verscheen Nobby van achter een woonwagen. Hij keek erg benauwd. Hij kwam niet naar Julian toe, maar bleef op een flinke afstand staan. Zijn gezicht was bleek.
Nobby, we gaan een dagje naar de stad,
schreeuwde Julian zo hard hij kon. We gaan... Ineens verscheen Tiger Dan achter Nobby en hij greep hem ruw bij zijn arm. Nobby bracht zijn hand omhoog om zijn gezicht te beschermen alsof hij een klap verwachtte. Julian begon weer te schreeuwen.
We gaan naar de stad, Nobby. We komen pas vanavond terug. Kan je me verstaan? We gaan naar de stad.
Het hele kamp moest Julian gehoord hebben, maar het belangrijkste was dat Tiger Dan hem verstaan had. Nobby probeerde de hand van zijn oom van zich af te schudden en opende zijn mond om iets terug te schreeuwen. Maar Tiger Dan legde zijn hand over Nobby's mond en sleurde hem weg. Hij schudde de jongen heen en weer, zoals een hond met een rat doet.
Hoe gaat het met Blaffer?
Schreeuwde Julian. Maar Nobby was al lang weg. Zijn oom had hem de woonwagen ingetrokken. De kleine man van de olifant had Julian wel gehoord.
Blaffer is stervende, zei hij. Het scheelt niet veel of hij is dood. Ik heb nog nooit van mijn leven een hond gezien die er zo slecht aan toe is. Nobby is helemaal overstuur.
Dick, Julian, George en Annie liepen verder met Timmy. George had hem steeds aan zijn halsband vast moeten houden, want toen hij Dan eenmaal gezien had, gromde hij zonder ophouden en probeerde hij zich los te rukken.
Gelukkig maar dat Blaffer nog niet dood is, zei Annie. Ik hoop dat hij weer beter wordt.
Dat zal wel niet, zei Julian. Dat vlees moet bomvol vergif hebben gezeten. Oh, ik vind het zo erg voor Nobby.
Ik kan me hem echt niet voorstellen als clown, die Tiger Dan, zei Annie. Clowns zijn altijd zo grappig en vrolijk.
Oh, dat is allemaal nep, zei Dick. Een clown is buiten het circus natuurlijk niet hetzelfde als wanneer die optreedt. Ik heb wel eens foto's gezien van clowns zonder hun schmink. Het waren allemaal mannen met hele gewone gezichten. Sommigen keken zelfs verdrietig.
Nou, die Tiger Dan heeft een lelijke, gemene rotkop, zei Annie.
En ze probeerde net zo te kijken als hij. Iedereen moest lachen om Annie's gekke uitdrukking. Dick keek om. Hij wilde graag weten of iemand naar ze stond te kijken, nu ze naar de bushalte liepen waar de bussen richting stad vertrokken.
Lou staat naar ons te kijken. Mooi! Kan hij de bushalte zien van waar hij staat, Julian?
Julian keek om.
Ja, hij blijft vast kijken tot we allemaal in de bus gestapt zijn. Dus dan stap ik ook in en dan ga ik er bij de volgende halte gewoon weer uit. En dan loop ik langs een andere weg terug naar de wagens, zodat hij me niet kan zien.
Perfect, zei Dick. En hij genoot van het idee dat ze Lou voor de gek zouden houden.
Hé, daar is de bus al. We moeten rennen als we hem nog willen halen.
Ze haalden de bus. Lou stond nog steeds te kijken. Dick had zin om naar hem te zwaaien, maar dat deed hij toch maar niet. De bus reed weg. Ze namen 3 kaartjes naar de stad en 1 tot de volgende halte. Timmy kreeg ook een kaartje dat George tussen zijn halsband stopte. Hij vond het heerlijk in de bus. Julian stapte bij de volgende halte uit. Tot vanavond, jongens, riep hij. Stuur Timmy alvast vooruit naar de wagens als jullie terugkomen voor het geval die kerels in de buurt zijn. Ik weet niet of ik tijd heb om jullie te waarschuwen.
Goed, zei Dick. Veel succes.
Dag. Julian zwaaide ze na en liep terug langs de weg die ze gekomen waren. Hij zag een smal weggetje dat tegen de heuvel omhoog liep en besloot daarin te gaan. Hij kwam vlak bij de boerderij van de familie Mackey uit en toen hij daar eenmaal was, wist hij de weg weer naar de wagens. Hij ging zijn wagen in, maakte snel een paar boterhammen klaar en sneed een paar plakken cake af om mee te nemen naar zijn schuilplaats. Misschien moest hij wel uren zitten wachten en dan kon je maar beter iets te eten hebben. Julian piekerde waar hij zich moest verstoppen. Hij wilde een plek hebben van waar hij op de weg kon uitkijken, zodat hij de mannen zou zien als ze naar boven kwamen. En hij moest goed kunnen zien waar ze mee bezig waren. Toen kreeg hij een geweldig idee. Ik klim gewoon op het dak van een van de kampeerwagens, dacht Julian. Daar ziet niemand me en niemand zal op de gedachte komen dat ik daar lig. En daar vandaan heb ik een prachtig uitzicht op de weg en kan ik precies zien wat die kerels doen en waar ze naartoe gaan. Het was niet zo gemakkelijk om op het dak te klimmen, want de wagens waren behoorlijk hoog. Julian had een touw nodig. Dan kon hij aan het eind ervan een lus maken en proberen die lus om de schoorsteen van de wagen te gooien. Als dat goed vast zat, kon hij naar boven klimmen. Een touw had hij gauw genoeg gevonden en na enkele mislukte pogingen lukte het hem om de lus om de schoorsteen te gooien. Het touw hing nu langs de kampeerwagen omlaag en hij kon naar boven klimmen. Hij gooide het pakje boterhammen op het dak en klom naar boven. Het touw haalde hij omhoog en hij legde het opgerold naast zich neer. Toen ging hij op zijn buik liggen. Hij wist zeker dat van beneden af niemand hem kon zien. Ja, als die kerels van boven uit de heuvels zouden komen, zouden ze van bovenaf op de wagens neerkijken. En dan zouden ze hem natuurlijk zien. Maar dat risico moest hij maar nemen. Hij bleef doodstil liggen en staarde naar het meer. Zijn ogen en oren hield hij scherp open. Hij was blij dat het niet zo warm was, anders zou hij worden gebakken daarboven op het dak. Stom dat hij er niet aan gedacht had om een fles water mee te nemen voor het geval hij dorst kreeg. Uit het circuskamp zag hij de rook van de kampvuren omhoog stijgen. Hij zag ook een paar bootjes op het meer, van mensen die gingen vissen, dacht hij. Toen hij een tijdje gelegen had, zag hij een paar konijntjes stoeien op de heuvel. De zon kwam ongeveer 10 minuten van achter de wolken vandaan en Julian lag te puffen van de warmte. Maar gelukkig schoof er toen weer een wolk voor, dus zuchtte hij opgelucht. Op een gegeven moment hoorde hij iemand fluiten en meteen begon zijn hart te bonzen van spanning. Toen zag hij dat het iemand was van de boerderij die een eindje verder de heuvel afliep. Omdat het zo stil was, klonk het gefluit heel helder. Julian begon zich te vervelen. De konijnen waren verdwenen en er fladderde zelfs geen vlindertje in het rond. Het enige levende wezentje dat hij zag was een goudvinkje, dat op het uiterste takje van een struik zat en eindeloos hetzelfde deuntje herhaalde. Toen fladderde hij opeens geschrokken weg. Julian had ook iets gehoord en staarde strak naar de weg die tegen de heuvel opliep. Zijn hart begon te bonzen. Hij zag twee mannen. Hij durfde zijn hoofd niet op te tillen toen ze dichterbij gekomen waren, want hij was bang dat ze hem zouden zien als hij dat deed. Maar hij herkende hun stemmen al. Het waren Lou en Tijger Den. Ze kwamen regelrecht naar de twee kampeerwagens toegelopen en Julian hoorde ze praten. Er is niemand. Die kids zijn echt een dagje naar de stad gegaan en ze hebben die rothond meegenomen. Ik heb toch al gezegd dat ik ze vanmorgen in de bus zag stappen met dat beest, bromde Lou geïrriteerd. We hebben de hele dag het rijk alleen. Nu kunnen we doen wat we willen. Nou, laten we het dan gaan halen, zei Den. Julian vroeg zich af waar ze naartoe gingen. Maar ze verlieten het kampeerterreintje niet. Ze bleven in de buurt van de wagens. Julian durfde niet naar de rand van het dak te kruipen om te zien waar ze mee bezig waren. Hij was blij dat hij alle ramen en deuren had afgesloten. Toen hoorde hij een vreemd, schuifelend geluid en de mannen hijgden van inspanning. De kampeerwagen waarop Julian lag begon een beetje te schudden. Wat doen ze nou? Dacht Julian verbaasd. Hij kon zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en kroop naar de rand van het dak. Voorzichtig gluurde hij naar beneden, ondanks dat hij zich had voorgenomen om dit niet te doen. Hij keek naar de grond. Er was niemand te zien. Misschien waren ze aan de andere kant. Voorzichtig kroop hij naar de andere kant van de kampeerwagens en gluurde naar beneden. De wagen trilde nog steeds, alsof ze er tegenaan bonsde. Maar aan die kant zag hij ook niemand. Verdorie, ze zitten onder de wagen, dacht Julian. En hij kroop terug naar het midden van het dak. Wat hadden ze daar nou te zoeken? Natuurlijk kon hij van waar hij lag niet onder de kampeerwagen kijken, dus er zat niks anders op dan stil te blijven liggen. Hij hoorde ze hijgen van inspanning en er klonk wat geschraap en gekras. Toen hoorde Julian ze onder de wagen vandaan kruipen. Geef me een sigaret, gromde Lou. Ik heb er genoeg van. Die wagen moet van zijn plaats. Hé, waarom moesten die ettertjes nou juist dit plekje uitkiezen om te kamperen? Julian hoorde hoe een lucifer werd afgestreken en even later drong de geur van sigarettenrook zijn neus in. Een paar minuten later kreeg hij de schrik van zijn leven. De wagen waarop hij lag begon te bewegen. Zouden die kerels hem de heuvel afduwen? Hoofdstuk 15. Angstige momenten. Julian was bang. Hij vroeg zich af of het verstandiger was om zich van de wagen af te laten glijden en er vandoor te gaan. Als de wagen in volle vaart de heuvel af zou rijden, kon hij er niet meer afspringen. Maar hij bleef toch maar waar hij was en klemde zich met beide handen aan de schoorsteen vast, terwijl de kerels beneden uit alle macht tegen de wagen duwden. De wagen rolde een paar meter, tot aan de stenen bank, en bleef toen staan. Julian voelde het zweet op zijn bovenlip staan en hij zag dat zijn handen trilden.
Hé, pas op, anders rijdt hij de heuvel af, zei Lou verschrikt. En Julian kon weer rustig ademhalen.
Ze waren dus niet van plan om de wagen naar beneden te duwen. Ze hadden hem alleen maar verplaatst om ergens bij te kunnen dat er onder lag. Maar wat was dat dan?
Julian had geen idee en probeerde te bedenken hoe het terrein er had uitgezien toen Dobby en Trotter de kampeerwagens erop hadden getrokken. Maar voor zover hij zich kon herinneren, was het een vrij gewoon plekje, met hei begroeid. De mannen waren nu weer aan het graven bij de achtertrap van de wagen. Julian werd gek van nieuwsgierigheid, maar hij durfde geen vin te verroeren. Hij moest wachten tot de mannen weg waren, voordat hij het geheim kon onderzoeken. Intussen moest hij geduld hebben, anders zou hij alles bederven. Hij hoorde ze mompelen, maar kon er geen woord van verstaan. Toen was het ineens doodstil. Geen woord meer. Doodstil stond de kampeerwagen. Geen gezucht meer, geen gekraak, helemaal niets. Julian bleef stil liggen. Misschien waren de mannen er nog. Hij wilde zichzelf niet verraden. Dus bleef hij een hele tijd stil liggen, terwijl hij zich gespannen afvroeg wat er aan de hand was, maar hij hoorde niets. Toen zag hij een roodborstje naar een naburige braamstruik vliegen. Hij herkende het. Hij had het al eerder gezien bij hun kamp. Het vogeltje had een donker vlekje op zijn kopje. Het klapperde met zijn vleugeltjes en keek rond naar broodkruimels. Meestal kwam het kijken als ze met z'n allen zaten te eten. Maar het was niet zo tam als sommige andere vogeltjes en meestal durfde het pas dichterbij te komen als ze weer in hun wagens waren. Toen zag Julian een konijn zijn kopje uit een gat in de heuvel steken. Het diertje tuurde even naar links en naar rechts en hipte naar buiten. Nou, dacht Julian, het is duidelijk dat de mannen er niet meer zijn, anders zouden die dieren niet zo gemakkelijk durven komen. Lou en Dan zijn verdwenen, al snap ik niet waar ze naartoe zijn gegaan. Ik denk dat ik nu wel eens naar beneden kan kijken. Hij kroop over het dak en gluurde aan de achterkant van de wagen naar beneden. Hij keek naar de grond. Er was niets te zien. Geen enkele aanwijzing wat de mannen gedaan hadden of waar ze naartoe waren gegaan. De hei was niet platgetrapt en alles zag er nog net zo uit als daarvoor. Dat is vreemd, dacht Julian. En hij begon zich af te vragen of hij gedroomd had. De kerels zijn weg, dat staat vast. En het lijkt wel alsof ze ineens in de lucht zijn opgelost. Zal ik naar beneden gaan? Nee, dat is te gevaarlijk. Ze kunnen elk moment terugkomen. En wie weet wat ze doen als ze mij hier vinden. Ze duwen me met kampeerwagen en al, de heuvel af of zo. Hij bleef liggen peinzen. Hij had honger en ontzettend veel dorst. Wat een geluk dat hij zo verstandig was geweest om boterhammen mee te nemen. Nu kon hij tenminste wat eten, terwijl hij wachtte tot de mannen terugkwamen. Als ze terugkwamen. Hij begon aan zijn boterhammen. Ze smaakten heerlijk. Hij at ze allemaal op en begon toen aan de cake. Ook die was lekker. Hij had ook een paar pruimen in zijn zak gestopt en daar was hij nu erg blij mee, want ze hielpen tegen de dorst. Hij gooide de pruimenpitten zonder erbij na te denken naar beneden.
Nee, wat stom van me!
Als Lou en Dan ze zien liggen, herinneren ze zich misschien nog dat ze er eerst niet lagen. Gelukkig liggen de meeste pitten tussen de hei. De zon kwam weer tevoorschijn en Julian kreeg het warm.
Kwamen die kerels nu maar terug en gingen ze maar weer naar het kamp. Hij begon er genoeg van te krijgen om plat op zijn buik op dat harde dak te liggen. En bovendien werd hij een beetje moe. Hij gaapte zachtjes en deed zijn ogen dicht.
Hij wist niet hoe lang hij geslapen had, maar plotseling schrok hij wakker.
De kampeerwagen bewoog weer.
Verschrikt greep hij de schoorsteen en luisterde naar de gedempte stemmen van de twee mannen. Ze waren bezig de kampeerwagen weer op zijn plek te duwen. Het duurde niet lang of hij stond precies zoals eerst. Toen hoorde Julian weer een lucifer afstrijken en rook hij weer sigaretten. Lou en Dan gingen op de stenen bank zitten en haalden brood tevoorschijn dat ze meegebracht hadden. Julian durfde niet naar ze te kijken, hoewel hij bijna zeker wist dat ze met hun rug naar hem toe zaten. De mannen aten en praatten met elkaar op gedempte toon. En tot grote schrik van Julian gingen ze toen liggen slapen. Hij wist dat ze lagen te slapen, want hij hoorde ze snurken.
Hé, gadver, moet ik de hele dag op dat rotdak blijven, dacht hij.
Ik krijg kramp en ik ben helemaal beurs van het harde dak. Ik wil even rechtop zitten.
Lou en Dan snurkten keihard. Julian had besloten dat het niet gevaarlijk was als hij even rechtop ging zitten, nu de mannen sliepen. En dus kwam hij omhoog en rekte zich eens goed uit. Hij keek naar de twee mannen, die op hun rug lagen te slapen met hun monden open. Naast hen stonden twee stevige zakken, netjes dichtgebonden. Julian wilde ontzettend graag weten wat erin zat. Hij wist zeker dat ze die zakken eerst niet bij zich hadden gehad. Julian keek gespannen naar Lou en Dan en piekerde erover waar ze geweest konden zijn en wat ze hadden gedaan. En ineens viel hij bijna van het dak van schrik. Hij kon zijn ogen niet geloven. Een plat, lelijk gezicht gluurde naar hem tussen de braamstruiken. Het had bijna geen neus en een enorme mond. Wie was dat? Was het iemand die Lou en Dan bespioneerde? Maar wat een vreemd gezicht had die vent. Een hand wreef langs het gezicht, een harige hand. Toen wist hij plotseling van wie dat gezicht was. Van Pongo, de chimpansee. Pongo staarde ernstig naar Julian en Julian staarde terug. Intussen dacht hij snel na. Wat deed Pongo hier? Was Nobby bij hem? Als dat zo was, dan was Nobby in gevaar, want Lou en Dan konden elk moment wakker worden. Hij wist niet wat hij moest doen. Als hij Nobby door roepen probeerde te waarschuwen, zouden de mannen wakker worden. Toen zag hij Nobby's betraande gezicht naast dat van Pongo. Nobby zag Julian over de rand van het dak van de kampeerwagen kijken en zijn mond zakte open van verbazing. Pongo was blij dat hij Julian zag. Hij scheen het helemaal niet vreemd te vinden dat iemand op het dak van een wagen was geklommen. Ten slotte klom hij vaak genoeg op de daken van woonwagens. Hij knikte en grijnsde naar Julian en krabde zich op zijn kop. Maar Nobby was stom verbaasd toen hij Julian op het dak van de wagen zag. Het leek alsof hij iets wilde gaan roepen, maar Julian schudde heftig zijn hoofd en wees naar beneden. Op die manier probeerde hij Nobby te waarschuwen dat er iemand in de buurt was dat er gevaar dreigde. Maar Nobby begreep hem niet. Hij grijnsde en tot grote schrik van Julian begon hij tegen de heuvel op te kruipen naar de stenen bank. Daar lagen de twee mannen te slapen en Julian zag dat Nobby zich aan de bank begon op te trekken. Pas op! Siste hij op gedempte toon. Kijk nou uit, stommerd! Maar het was al te laat. Nobby trok zich op aan de stenen bank en tot zijn grote schrik kwam hij boven op Tijger Dan terecht. Hij gaf een gil en probeerde weg te komen, maar Tijger Dan schrok wakker, schoot overeind en greep een beet. Lou werd ook wakker. De twee mannen keken Nobby woedend aan en de jongen smeekte om genade. Ik wist niet dat jullie hier waren, ik zweer het, laat me los, laat me los. Ik kwam alleen maar mijn mes zoeken dat ik hier gisteren verloren heb. Dan schudde hem woedend heen en weer. Hoe lang ben je hier al? Heb je ons bespioneerd?
Nee, ik ben net naar boven geklommen. Ik ben de hele ochtend in het kamp geweest. Vraag het maar aan Larry en Rossi. Ik heb ze geholpen.
Jij hebt zitten loeren, dat weet ik zeker, zei Lou met een koude, harde stem die Julian een rilling over zijn rug gaf. Jij hebt afgelopen week al een paar keer straf gehad, maar blijkbaar nog niet genoeg. Ik weet niet eens meer wat ik moet verzinnen. Misschien moeten we eens laten voelen wat een echt pak rammel is.
Nobby was doodsbenauwd. Hij smeekte om genade, beloofde alles te zullen doen wat Lou en Dan hem vroegen en probeerde zijn gezicht buiten bereik van Dan's harde handen te draaien. Julian kon het niet aanzien. Hij wilde natuurlijk niet verraden dat hij het geweest was die de mannen bespied had en hij voelde er weinig voor om het tegen ze op te nemen, want hij kon op zijn vingers natellen dat ze sterker dan hij waren. Maar rustig blijven liggen en toezien hoe zijn vriend Nobby door twee grote kerels geslagen werd, kon hij zeker niet. Hij nam zich voor van het dak te springen bovenop de twee mannen en te proberen Nobby op die manier te redden. Nobby gaf een schreeuw van pijn en angst toen Lou hem een klap gaf, maar voor Julian naar beneden had kunnen springen om hem te helpen, sprong iemand anders tevoorschijn. Iemand die zijn tanden bloot trok en krijste van woede, wiens armen veel sterker waren dan die van Lou en Dan samen. Iemand die niet toeliet dat iemand Nobby sloeg. Pongo! De chimpansee had alles onrustig gevolgd. Hij had zich verborgen gehouden in de struiken, want hij was bang voor Dan en Lou. Maar toen hij Nobby hoorde gillen, sprong hij uit de struiken tevoorschijn en gooide zich bovenop de verbaasde kerels. Hij beet Dan in zijn arm en Lou in zijn been. De mannen schreeuwden van pijn, harder nog dan Nobby geschreeuwd had. Lou sloeg met zijn armen om zich heen en hij raakte Pongo op zijn schouder.
De chimpansee liet een schril geluid horen en sprong met zijn armen wijd op Lou af, drukte hem tegen zijn borst en probeerde hem in zijn keel te bijten. Tiger Dan holde zo hard hij kon langs de heuvel naar beneden. Hij was doodsbang voor de woedende aap. Lou gilde naar Nobby, roep hem terug, hij vermoord me! Pongo, schreeuwde Nobby, hou op Pongo, hier! Pongo keek Nobby heel verbaasd aan. Hoezo, leek hij te willen zeggen, moet ik die vent niet terugpakken? Pongo beet Lou nog een keer heel hard en liet hem toen los. Lou volgde Dan's voorbeeld en rende de heuvel af. Julian hoorde hem door de struiken breken, alsof 100 enorme apen hem op de hielen zaten. Nobby liet zich bevend op de stenen bank zakken. Pongo wist niet zo goed of zijn vriend boos op hem was of niet. Hij sloop naar hem toe en legde een hand op Nobby's knie. Nobby sloeg zijn arm om het ongeruste dier en Pongo keerde van blijdschap. Julian liet zich van het dak van de kampeerwagen glijden en ging naar Nobby toe. Hij ging naast hem zitten. Hij sloeg zijn arm om de jongen heen en drukte hem tegen zich aan. Ik wilde je net komen helpen, maar toen vloog Pongo ze al aan, zei hij. Echt? Vroeg Nobby en zijn gezicht klaarde op. Je bent een echte vriend, Julian, net als Pongo. En Julian was best trots dat hij werd vergeleken met de dappere chimpansee. Hoofdstuk 16. Een verrassende ontdekking. Luister, er komt iemand aan, zei Nobby. En Pongo begon gevaarlijk te grommen. Het geluid van stemmen kwam dichterbij. Toen blafte een hond. Het is goed, dat is Tim. De anderen komen terug, zei Julian. Hij was nog nooit zo blij geweest om zijn vrienden weer te zien. Hij ging staan en schreeuwde. Het is veilig, kom maar verder. George, Timmy, Dick en Annie kwamen aanhollen langs de weg. Hoi, schreeuwde Dick. We dachten al wel dat we konden komen, want we zagen Lou en Dan in de verte. Ze renden keihard naar beneden. Hi, Pongo. Pongo gaf Dick een hand en liep toen om Timmy heen om hem aan zijn staart te schudden. Maar Timmy had dat al wel verwacht. Hij liep achteruit en gaf Pongo een poot. Het was grappig te zien hoe de twee dieren elkaar heel serieus gedag zeiden. Hoi Nobby, zei Dick. Wat zie jij eruit? Wat is er gebeurd? Het lijkt wel alsof je gevochten hebt. Dat is ook zo, zei Nobby met een flauwe glimlach. Hij was nog niet over de schrik heen en bleef zitten. Pongo liep snel naar Annie en probeerde zijn arm om haar heen te slaan. Niet zo hard knijpen, Pongo, zei Annie. Julian, wat is er nou gebeurd? Zijn Lou en Dan hier geweest? Heb je nieuws? Een heleboel, zei Julian. Maar eerst wil ik wat drinken. Ik heb de hele dag niks gehad. Ja, we hebben ook dorst. Ik haal 5 flesjes. Nee, 6, want ik denk dat Pongo ook wel wat wil drinken. Pongo vond de limonade heerlijk. Hij ging naast de anderen op de stenen bank zitten en nam braaf als een kind zijn flesje van Annie aan. Timmy was een beetje jaloers, maar hij hield toch niet van limonade, dus hij had niks te mopperen. Julian vertelde hoe hij zich op het dak van de kampeerwagen had verstopt, dat de mannen waren gekomen, dat ze onder de wagen kropen en daarna de wagen verplaatsten. De anderen luisterden allemaal stom verbaasd. Het was niet te geloven. Toen sprong Nobby in. Nou, en toen kwam ik eraan en verpestte ik de hele boel bijna, zei hij. Maar ik moest jullie komen waarschuwen. Lou en Dan zijn echt van plan om Timmy te vergiftigen. Ze zijn van plan hem in een zak mee te nemen naar het kamp en hem daar dood te maken. Laat ze het maar eens proberen, zei George, bevend van verontwaardiging. En ze sloeg haar arm om Timmy's hals. Pongo imiteerde haar onmiddellijk. En ze zeiden dat ze jullie kampeerwagens in de fik wilden steken, ging Nobby verder. George, Julian, Annie en Dick staarden hem verschrikt aan. Dat zouden ze toch niet echt doen, zei Julian eindelijk. Dan krijgen ze meteen de politie op hun dak. Ik vertel je alleen maar wat ik heb gehoord, zei Nobby. Je kent ze niet, Julian, ik wel. Ze schrikken echt nergens van terug. Ze hebben toch al eens geprobeerd Timmy te vergiftigen? Alleen werd Blaffer het slachtoffer. Is Blaffer weer beter? Vroeg Annie. Nee, zei Nobby. Ik denk dat hij doodgaat. Ik heb Lucilla gevraagd om hem beter te maken. Je hebt er geen idee van wat zij met zieke dieren kan doen. Ze is echt fantastisch. Grommer is nu bij de andere honden. Daar loopt hij geen gevaar. Hij keek ze één voor één aan. Zijn lip trilde en hij haalde zijn neus op alsof hij verkouden was. Ik durf niet terug, zei hij zacht. Ik durf het niet. Straks slaan ze me helemaal in elkaar. Je gaat niet terug. Daar hoeven we het niet eens over te hebben, zei Julian op besliste toon. Je blijft bij ons. Wij vinden het leuk als je hier blijft. Het was ontzettend aardig van je dat je ons kwam waarschuwen. Balen dat je Lou en Dan moest tegenkomen. Je bent onze vriend en we blijven elkaar trouw. Nobby kon geen woord uitbrengen, maar zijn gezicht straalde. Hij wreef met een hand langs zijn ogen en grijnsde weer op zijn oude vertrouwde manier. Hij knikte, want iets zeggen kon hij even niet.
En de anderen dachten allemaal, Nobby is hartstikke aardig. Toen ze hun limonade hadden opgedronken, stond Julian op. Oké, zei hij, nu gaan we op onderzoek uit, want ik moet weten waar Lou en Dan naartoe zijn gegaan. Nou? Ja, zei George, die al lang genoeg stil had gezeten. Natuurlijk, laten we eerst eens onder die wagen kruipen, Julian. Ja, dat zal wel moeten, denk ik, zei Julian. Blijf jij maar zitten, Nobby, dan kun je ons waarschuwen als Lou en Dan terugkomen. Hij dacht niet dat ze nog terug zouden komen, maar hij zag wel dat het beter was als Nobby even bij kon komen. Nobby dacht er alleen heel anders over. Hij was al van de schrik bekomen. Als er avonturen te beleven waren, was hij als de kippen bij. Timmy kan de wacht houden met Pongo, zei hij. Ze horen iemand al aankomen op een halve kilometer afstand. Ik wil ook kijken. Na Julian en George kroop ook hij onder de kampeerwagen. Maar het was onmogelijk om de hei te onderzoeken onder de wagen, want er was veel te weinig ruimte. De wagen kwam bijna tot op de grond. Net als Dan en Lou kwamen ze tot de conclusie dat ze de wagen moesten wegduwen. Ze moesten er alle vijf aan te pas komen en zelfs Pongo hielp een handje mee. Na een hele tijd hadden ze de wagen een paar meter verschoven. Toen ploften ze weer op de heide neer. Zonder veel moeite konden ze de heiplaggen lostrekken, want de twee mannen hadden ze al eerder op de dag losgetrokken en ze later weer aangestampt. De kinderen trokken een heiplag los van ongeveer anderhalve vierkante meter. Kijk nou, planken onder de hei? Hoe kan het nou? Trek ze los! De jongens trokken de planken één voor één omhoog en stapelden ze op elkaar. Toen zagen ze dat de planken de afsluiting waren van een diepe put. Ik pak even mijn zaklamp, zei Julian. Hij kwam binnen een minuut terug met de lamp en knipte hem aan. In het licht zagen ze een diepe put. Aan de ene kant van de wand waren pennen aangebracht waar je je voeten op kon zetten. Ze gingen er allemaal gespannen omheen zitten. Moet je nagaan. Wij hebben onze wagens precies boven de ingang van deze kelder gezet, riep Dick. Geen wonder dat ze zo woest waren. En nou snap ik ook waarom ze van gedachten veranderden en zeiden dat we weer bij het meer mochten kamperen. Man, 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 zei Julian en hij gluurde in de diepte. Daar gingen ze dus naartoe. Wat zou hier beneden zijn? Ze zijn best lang beneden gebleven. En ze waren zo slim om het gat weer af te dekken toen ze naar beneden gingen, want ik heb niks gezien toen ik over de rand van het dak keek. Pongo had plotseling bedacht dat het wel leuk was om in het gat te klauteren. Met zijn poten voelde hij naar de ijzeren pinnen en hij keek grijnzend omhoog toen hij naar beneden ging. Onder in de put verdween hij. Julian kon hem met zijn zaklamp niet meer vinden. Pongo, niet verdwalen, riep Nobby bezorgd. Maar Pongo was weg. Stoute aap! Straks verdwaalt hij onder de grond. Ik moet hem gaan halen. Mag ik je zaklamp even lenen, Julian? Ik ga met je mee, zei Julian. George, pak jij je zaklamp ook even? Die is stuk, zei George. Ik heb hem gisteravond laten vallen. En meer zaklampen hebben we niet. Heb balen, zei Julian. Ik wil eigenlijk wel even naar beneden, maar met één lamp lukt dat nooit. Nou, ik ga toch maar even met Nobby mee om Pongo te halen. Ik kijk gewoon even snel rond en dan kom ik naar boven. Misschien vinden we dat de moeite waard is. Nobby ging het naar beneden en Julian mocht hem. Andere lagen om het gat geknield en keken jaloers naar beneden. Ze verdwenen. Pongo, schreeuwde Nobby. Pongo, kom hier. Pongo was niet ver weggegaan. Het was daar beneden erg donker en dat vond hij eigenlijk maar niks. Hij kwam naar Nobby toe, zodra hij het licht van de zaklamp zag. De jongens stonden in een smalle gang op de bodem van de put, die breder werd toen ze verder de gang inliepen. Er zijn hier vast grotten, zei Julian. En hij liet het licht van de zaklamp om zich heen schijnen. Er stromen hier een heleboel beekjes uit deze heuvel. Dat hebben we buiten gezien. Ik denk dat het water door de eeuwen heen het steen heeft weggesleten, waardoor er overal in de heuvel gangen en grotten zijn ontstaan. En in een van die grotten hebben Lou en Dan iets verstopt of zo. Zal wel gestolen spul zijn, denk ik. De gang eindigde in een kleine grot die geen andere opening leek te hebben. De grot was leeg. Julian liet het licht van zijn zaklamp langs de wanden glijden. Hij zag ijzeren pinnen in een hoek van de grot en volgde ze naar het gat in het plafond, dat jaren geleden door stromend water gemaakt moest zijn. Daar moeten we doorheen, zei hij. Kom. Hé, Julian, zei Nobby, wordt die lamp van je niet een beetje zwak? Hé, verdorie, ja, zei Julian geschrokken. En hij schudde de zaklamp heen en weer om het licht weer helderder te maken. Maar de batterij was bijna leeg en het licht werd niet beter. Het werd zelfs hoe langer, hoe zwakker. En je kon er vrijwel niets meer bij zien. Kom, we moeten zo snel mogelijk terug naar de opening, zei Julian. Er klonk angst door in zijn stem. Ik heb niet zoveel zin om hier in het donker rond te dwalen. Nobby greep Pongo bij zijn hand en hield met zijn andere hand Julian's trui vast. Hij nam zich voor geen van beiden los te laten, wat er ook gebeurde. De zaklamp gaf nu helemaal geen licht meer. In het pikdonker probeerden ze de weg terug te vinden. Julian zocht op de tast het begin van de gang dat bij de put uitkwam. Hij schuifelde voorzichtig vooruit, terwijl zijn hand langs de ruwe stenen muur voelde. Hij vond het maar niks om zo te lopen en was blij dat Nobby en hij niet verder de heuvel door waren gelopen. Stel je voor dat ze in een of andere gang verdwaald zouden zijn. In de verte zagen ze een flauw licht. Ze namen aan dat dit het daglicht was dat door de put naar beneden viel. Dankbaar strompelden ze erheen. Ze keken omhoog en zagen de gespannen gezichten van de anderen omlaag kijken. We zijn er weer, riep Julian en hij begon naar boven te klimmen. Mijn zaklamp ging uit en we durfden niet verder te gaan. Maar Pongo hebben we terug. De anderen hielpen hem, Nobby en Pongo uit de put. Julian vertelde ze van het gat in het plafond van de kleine grot. Daar zijn Lou en Tijger Den dan natuurlijk doorheen gekropen, zei hij. Morgen kopen we allemaal zaklampen en kaarsen en lucifers en dan kruipen wij ook door dat gat. Maar goed, we moeten dus eerst naar de stad om te kopen wat we nodig hebben. Hebba, dus toch een avontuur, zei Annie een beetje geprikkeld. Tja, het lijkt er wel op, zei Julian. Maar je kunt ook op de boerderij blijven bij mevrouw Mackie als je dat liever wilt, Annie. Je hoeft niet mee. Doe even normaal, zeg. Als jullie op avontuur gaan, ga ik mee, zei Annie. Dacht je nou echt dat ik niet mee zou gaan? Goed, zei Julian. Dan gaan we met z'n allen. Het wordt nu pas echt spannend.